Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
En in deze aflevering duiken we in de donkere, diepe wereld van de ETF's.
Ja, ze zijn er in alle kleuren en maten.
Ja, wat gaan we allemaal bespreken?
Nou, keert een ETF dividend uit en heb je dan ook te maken met dividendlekkage?
Heel interessant. En zit je bij een ETF ook altijd gespreid? Dat is nog maar de vraag volgens mij.
Ja, en dan hebben we nog de grote jongens, de Big Five. De tech-jongens.
We gaan niet op safari, maar we gaan de computer-tech-wereld bespreken.
Ja, heel belangrijk. Wordt ook heel veel in ETF's meegenomen.
En dan was de Giro nog even negatief in het nieuws.
Ja, moeten we ook natuurlijk even meenemen.
Ja, want we kunnen natuurlijk niet alleen maar lof spreken over
de
Giro.
En we hebben het over de kernselectie.
Ja, en wat daar misschien eigenlijk wel aan ontbreekt. En jij hebt dan ook nog even voor ons een leuk lijstje met ETF's waar jij in geïnteresseerd bent.
Ja, en dan vooral mij kijken op een ETF. Ja. En dan met een klein beetje meegenomen mijn pasgeboren Giro.
Ja, is goed. Ik heb er zin in. Pim, we gaan straks het over de ETF's hebben, maar eerst even heel iets anders. We hadden van de week een poll gedaan op onze Instagram over de techreuzen. Waarom deden we die poll eigenlijk?
Dat was eigenlijk zo, ik had in 5 plaatjes de omzet van alle grote techbedrijven uiteengezet. Zodat je kan zien hoe de spreiding was en wat daarvan de winst was en de omzet. En daarna de vraag, voor welk aandeel zou jij gaan en waarom? Ja. Dus ik heb het bijgehouden. Er zijn heel veel reacties gekomen. En wat er uitgekomen is, onder de luisteraars, die geeft voor 34% de voorkeur aan Amazon, 31% aan Microsoft, 25% aan Apple, 10% aan Google en 0% aan Facebook.
Ja.
En daar hebben ze ook een aantal redenen voor gegeven. Vooral de spreiding van de omzet werd heel erg genoemd. Amazon en Microsoft spreiden heel goed. Mm. En bij Apple eigenlijk omdat het gewoon heel veel groeikans nog heeft. En ik denk ook wel omdat het gewoon een van de sterkste merken is in de wereld. Ik denk dat de mensen die eenmaal een iPhone, iets van Apple hebben, nooit meer teruggaan. Dat is gewoon een soort van no-brainer.
Nou, ik zat nu wel te twijfelen eigenlijk. Ik heb zelf een iPhone, maar ja. Ik weet niet, ik ben ook wel benieuwd naar Samsung eigenlijk.
Nou, voor mij is het één ding heel constant. En dat is dat ik nooit weg ga bij Apple.
Nee, oké, nou voor jou dan niet. En Facebook, wat zielig. Onderste plek.
Ja, Facebook had zelfs 1 min gekregen van Facebook sowieso niet. Wat grappig is dat Facebook wel nu aan de hand van de koers-winstverhouding wel de goedkoopste is.
Ja, dat snap je dan ook wel.
Ik zit zelf in Microsoft, Apple en Facebook. En als ik nu zou moeten kiezen, dan denk ik dat ik wel voor Facebook zou gaan. Ik zie in Facebook nog wel het meeste groeipotentie. Ze maken er eigenlijk nog zo weinig gebruik. Als je ziet wat voor producten ze allemaal hebben, waar eigenlijk nog heel weinig omzet op naar alleen op WhatsApp. Waar ze nog gewoon helemaal niks aan verdienen.
Nee.
En daarom denk ik, en ook gezien de koers-winstverhouding, dat Facebook ook nog het laagst geprijsd is.
Grappig.
Al is het wel een hoger risico, denk ik er.
Ik zou ook zeggen dat Facebook juist helemaal geen toekomst meer heeft. Maar goed, het is meer inderdaad gevoel van, wie gebruikt het nog?
Ja, het is heel erg het sentiment. Ja.
Ja. Nou goed.
Al zijn die andere bedrijven ook wel gewoon heel erg een safe bet, hoor.
Ja.
Ik denk dat je prima alles in Apple of Microsoft kan doen.
Als je eenmaal monopolist bent, wat heb je dan
heel
nog te vrezen?
Misschien hoef je ook helemaal niet te kiezen. Zij zijn voor zo'n groot gedeelte verantwoordelijk voor de koers in de S&P.
Yeah.
Die moet je eigenlijk bijna wel in je portfolio hebben. Het is te groot risico als je die niet in je portfolio hebt.
Ja. Deze aflevering staat in het teken van de ETF. En eigenlijk de reden dat we deze aflevering maken is vanwege jouw pasgeboren nichtje. Een beetje.
Een beetje, ja. Nou ja,
hoe gaat het met haar?
Ja, gaat hartstikke goed. Ja, ik ben een hele blije oom.
En jij koopt nu een ETF voor haar, zodat ze daar de rest van haar leven lang, een horizon van hier tot Tokio, plezier van kan hebben.
Ja, dat is wel, met die bril heb ik er wel naar gekeken.
Ja.
Ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik ga wel even delen wat ik allemaal heb gevonden.
Je hebt er dus een paar op een rijtje gezet, die bespreken we straks. Eerst nog even, wat is dus een ETF? Een Exchange Traded Fund.
Ja, goed.
Moeten we er nog iets over vertellen?
Ik denk dat misschien om het nog een verschil te maken, het is vaak een geautomatiseerd groepje. met aandelen die passief gemanaged is. Het is een beetje de tegenhanger van een actief gemanaged fonds,
ja.
Waar dus mensen actief handelen. En daardoor heb je veel beheerkosten, omdat die mensen betaald moeten worden. Die hebben vaak een pand. Dus daardoor zijn de kosten van een fonds ook vaak wat hoger. En nou, bij de bank, dat zijn de hele dure fondsen. Die gaan vaak toch wel richting 1,5-2%. Ja, ook heb je ook wel tegenwoordig nu wat actief gemanaged ETF's. En die zijn ook gelijk wat duurder. En dan spreek je vaak over 0,75% van kosten. Maar de echte passief gemanaged, dat zijn bijvoorbeeld de ETF die jij hebt, dan praat je over 0,07.
Ja.
Dus dat is wel echt beduidend minder.
Ja.
Dat is het voordeel van een ETF. Dat ze bood ze eigenlijk een index na, waardoor dat geautomatiseerd kan.
Ja, precies. Ja.
Dus dan heb je eigenlijk in één aandeel gelijk de spreiding van in de hele ETF.
Ja.
En misschien eigenlijk voordat we verder gaan, we hebben een nieuwe maand.
Oh ja. Oeps. Ik moet iets bekennen. Ik zat afgelopen vrijdag, toen was het nog geen nieuwe maand. Toen dacht ik, ik moet eigenlijk nu iets kopen, want ik stond best wel erg... Ik stond aardig in de min. Dus ik dacht, nu is het juist goedkoop. Dus eigenlijk zou ik nu moeten kopen. Maar dat heb ik dus braaf niet gedaan. Omdat jij zegt, ja, misschien is het volgende week nog wel veel lager.
Nou, op zich had wel gekund. Want in het weekend, we gingen naar de nieuwe maand. Dus dat had wel gekund. Nee, nou, je moet wel per kalendermaand. Dan heb je de betaaltransactiekosten bij de
achteraf had het dus wel gekund. Maar ik heb het dus niet gedaan. Dus toen dacht ik, ga het maandag doen. En toen zag ik dat ik weer niet in de min stond. En toen dacht ik, ja, dat vind ik dan eigenlijk zonde. Nou wacht ik nog een dag. Oh, en toen heb ik nog een dag gewacht en die heb ik nog steeds niet gedaan. Maar ik heb vanavond afgesproken met een goede vriendin, Anna. En met haar ga ik aandelen kopen. Dus we gaan gewoon in plaats van...
Moet wel voor 5:30.
Oh, voor 5:30. Oké.
Okay. Ja, voor mij worden ze veranderd op de Nederlandse beurs, toch?
Ja.
Ja, maar voor 5:30.
Oké, voor 5:30. Nou ja, in ieder geval...
Maar dit is de reden waarom... Nu ben je de markt aan het timen.
Ja, weet ik. Dus ik weet, daarom zeg ik, ik moet bekennen en het mag helemaal niet. Maar ik ga dus vanavond, ik ga het echt doen, ongeacht hoe hoog of laag dat ding staat. En ja, ik vind het ook wel grappig om bij mezelf dus te merken dat ik nu afspreek met vriendinnen om aandelen te gaan kopen, waar ik vroeger afsprak met vriendinnen om wijn te gaan drinken op het terras. Maar goed, ja.
Kan ook allebei doen. Hè?
Ja, kan ook allebei doen, inderdaad. Dus dat.
Nou, ik ben benieuwd. Dus volgende week horen jullie het.
Ja, ik hoop niet dat je boos op me bent.
Nee hoor, nee hoor. Okay. Ja, iedereen moet nog een beetje leren.
Ja. ETF's.
Denk, we willen het nog even hebben over de uitgevers van ETF's.
Ja, die worden dus uitgegeven door een uitgever. Is het een soort van, kun je het zien als met boeken? Dat er één uitgever heeft die beheert verschillende ETF's en die maken zij beschikbaar.
Nou, het is in principe gewoon een financieel product, een ETF. Er is een bedrijf, die moeten dus een systeem hebben die dan bijvoorbeeld een bepaalde index nabootst, bijvoorbeeld de S&P. En die koopt dan al die bedrijven in de ETF, ook naar de verhouding van hoe de ETF is, qua percentage.
Ja.
En die biedt dat dan te koop aan als financieel product. Dus dat noem je een uitgever. Dus er zit wel wat, je moet er wel wat voor doen.
Ja.
En er zijn vaak de grote vermogensbeheerders die dit doen. Want die hebben al veel kapitaal en die kunnen op zo'n manier heel mooi hun kapitaal kwijt.
Oké, dus bijvoorbeeld de allergrootste vermogensbeheerder, BlackRock, die geeft ook ETF's uit.
Ja, hun ETF is dan iShares. En dan hebben we Vanguard, en dat is eigenlijk de meest bekende. Daar is het eigenlijk al een beetje mee begonnen in Amerika. In Amerika is het heel normaal om voor je oude dag te zorgen zelf. Daar had je dus fondsen, nou, die waren heel duur. Of je moest losse aandelen doen. Ze zagen natuurlijk heel erg dat vooral fondsen nooit index versloegen, omdat je heel veel beheerkosten had. Dus ze zeiden, je kan beter gewoon de index nabootsen. En zo is een ETF eigenlijk ontstaan.
In Amerika dus.
Ja, en dat is natuurlijk begrepen naar Europa gekomen. En toen zijn er dus heel veel partijen gekomen.
Die
en
hebben dan, we in Nederland ook alweer?
Van Eck.
Oh, ja.
Al is die volgens mij wel overgenomen. Laatst. Dus het is nog wel een Nederlands label, maar het valt weer onder een groter geheel.
Mm-hmm.
En dan heb je ook nog WisdomTree. Die kom je denk ik ook nog wel veel tegen. Dat zijn een beetje de namen die je denkt in Nederland, die vier namen zie je heel veel in
de WisdomTree.
Ja, en die zitten wel vooral in wat specifiekere ETF's.
Oké. Wat een poëtische titel, de boom der wijsheid.
Ja?
Ja, toch?
Ja, misschien op zich een...
Het is wel iets anders dan Vanguard of Van Eck, BlackRock.
Ja? Ja, dus dan weet je een beetje waar dat vandaan komt. En die namen zie je namelijk heel vaak. Die uitgevernamen staan altijd in de ETF. Dus het is een ETF-naam is eigenlijk altijd opgebouwd uit de naam. Dus de uitgever, daar begint het vaak mee. Dan heb je vaak, wat is het? Dus bijvoorbeeld een S&P, AIX, All World. Dus dat laat een beetje zien, wat is de grove inhoud van de ETF? Daarna zie je vaak dat het een UCITS. Nou, dat Dat gaan we hierna behandelen. En daarnaast een ETF en dan vaak ook nog welke valuta het is. De Vanguard S&P 500, die wordt aangeboden. Het is zo groot. Die wordt aangeboden eigenlijk in alle valuta's. Bijna alle valuta's, grote valuta's.
Ja.
Maar ik heb een linkje op de website gezet bij de Vanguard S&P. En dan kan je gewoon naar de, word je doorgestuurd naar de officiële Vanguard website. En daar zie je dus de ETF. En dan zie je ook gelijk waar die allemaal aangeboden wordt.
Ja. Ik kreeg die vraag trouwens ook nog van mijn vriendinnen best wel veel. Van welke moet ik dan hebben inderdaad?
Ja, de Giro is daar heel onduidelijk in, vind ik. Ja. De zoek is sowieso heel slecht.
Want wat als je niet de goede kiest? Waarom moet je per se de Amsterdamse beurs hebben?
Nou ja, omdat de kosten veel goedkoper zijn op de Nederlandse beurs. Normaal betaal je voor per transactie 4 euro op Duitse en de Italiaanse beurs.
Ja.
Want dat is gewoon de kosten van de Giro, die zijn gewoon hoger bij die andere beurzen.
Okay.
En eigenlijk de belangrijkste reden is dat je graag door de kernselectie wil, want dan heb je daar geen transactiekosten. En alleen die in de Amsterdamse beurs staat op de kernselectie.
Ja, ja, want wat is die kernselectie dan precies en waarom is dat er?
Ja, we hebben een lijst ook op de website gezet waar een PDF naar alles van de kernselectie toe. Ja, die lijst, ik denk dat ze dat hebben gemaakt om vooral beginnende beleggers gratis te laten beleggen.
Okay. En dat is gemaakt door de Amsterdamse beurs?
Nee, die kernselectie is gewoon van de Giro. De Giro heeft gewoon gezegd normaal moet je gewoon betalen. Alleen we hebben een lijstje gemaakt van ETF's en waarvoor je niet hoeft te betalen.
Ik vind dat eigenlijk best wel sturend.
Nou ja, dat is ook best wel sturend. Aan de ene kant is gewoon, dat is gewoon voor hun manier om een grote groep, denk ik, passieve beleggers die maandelijks inleggen aan zich te binden.
Ja.
En dan denk ik de hoop dat je ooit nog losse aandelen gaat kopen.
Dus automatisch meer vraag naar die aandelen in die kernselectie.
Nou ja, dat is ook wel een beetje best wel een kritiekpunt. We hebben het vorige keer gehad over ESG, dus Environment Social Governance, over dat een ETF ook iets meer duurzaam is.
Ja.
Dus die uitsluiting van een aantal sectoren, zoals tabak en olie. En,
ja.
Die staan dus niet op de Giro kernselectie. En dat vind ik wel echt een misser.
Ja.
En ik merk toch ook wel, dat is ook een beetje mijn... Ik heb nog geen duidelijk ETF gekozen voor mijn nichtje. Ten eerste, de Giro ondersteunt nu nog geen rekening voor kinderen. Dus, is even op hold gezet. Dus we verwachten dat volgend jaar weer actief te hebben. Dus dat is wel een ding.
Dus minderjarigen die willen beleggen, dat is niet tegen de wet. Het mag,
de ouders moeten daar goedkeuring voor geven.
Ja, precies.
Maar nu, bij Giro kan ik dus die rekening nog niet openen. Daar zit ik over de twijfel van, hoe ga ik dat nu doen? Ga ik dat eerst op de kant van mijn zusje doen? Of ga ik ergens anders bij een andere broker een rekening openen, wat wel gelijk kan?
Ja.
Maar dan heb je automatisch ook weer te maken met andere ETF's.
Ja.
Of in ieder geval misschien een andere kernselectie. Of juist helemaal geen kernselectie, waardoor ik misschien weer een breder palet heb aan ETF's.
Mm-hmm.
Want ik merk wel, dan gaan we straks nog even een aantal andere ETF's bespreken, buiten de bekende om. Ik merk wel dat het aanbod bij de Giro van ETF's wel heel beperkt is. Als je echt een beetje de specifieke ETF's wil, over de echt specifieke, bijvoorbeeld gaming of zo, of echt cloud computing, die worden dan niet aangeboden.
Goh, ik had echt het idee dat de Giro alles had, wat er op de wereld
nou, alle losse aandelen wel, maar alle...
Maar niet alle ETF's?
Nee. Dat vind ik wel, was mij nooit opgevallen, omdat ik nooit daarnaar op zoek was. Maar ik merk dat dat best wel beperkt is.
Ja, dus je kan niet eens alles doen wat je wil?
Nee, ik merk ook dat best wel veel aandelen die ik gevonden heb, die überhaupt niet in Nederland verhandelbaar zijn. Ik hou gewoon van technologie. Ik zie daar heel veel toekomst in. Dus ik zou eigenlijk liever nog de Nasdaq willen. Maar de Nasdaq ETF, die wordt dus niet aangeboden in de kernselectie. Ik wil dan wel wat vaker in die 18 jaar wat inleggen. Dat zijn vaak kleine bedragen.
Ja.
En doordat je kleine bedragen hebt en je hebt wel transactiekosten, je wordt het relatief duur allemaal. Dus dan, daar is een beetje een afweging waar ik nog even goed naar moet kijken.
Snap ik.
En ik weet überhaupt niet of ik bij de Giro ga doen, want die rekening kan ik nu niet openen.
Nee.
Okay. Maar even kijken hoor. We hadden het net nog even over...
Je zei ook nog over UCITS.
Ja, daar hoef je eigenlijk helemaal niet zo heel veel van te weten. Maar je ziet het namelijk heel veel ETF's staan. Dus ik denk wel goed om het even kort uit te leggen. En het staat voor Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. En wat het eigenlijk inhoudt... En volgens mij in 2008 is er best wel veel fraude aan het licht gekomen met fondsen. Omdat ze de onderliggende waarden van fondsen eigenlijk niet goed vertegenwoordigd waren. En dat was eigenlijk weer doorgesluist. Waardoor ze in de EU op een gegeven moment richtlijnen hebben opgesteld. En dat is eigenlijk je ziet als een soort van wet.
Ja.
En dat is eigenlijk om beleggingsrichtlijnen te creëren voor alle fondsen. Dat alle fondsen gelijk zijn, dat het een eerlijk speelveld wordt. Dus je ziet het heel veel staan, bijna in allemaal. Dus dan... Het is alleen maar iets goeds, het heeft te maken
Dus ik snap in ieder geval wat dat betekent. Het is een soort vleeskeurmerk, maar dan voor ETF's.
Ja, zo kun je het wel zien.
Met een beetje fantasie kun je het zo zien. Ja. Nou, misschien niet het beste voorbeeld.
Ja, dus dat, nou, dan kunnen we al gelijk weer door naar het volgende. Wat misschien ook wel goed is om zich waar ook weer heel veel vragen over hebben gekregen. Dat is de dividend in een ETF.
Oh ja, want dat vraag ik me. Ja, ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Ik voel me een beetje dom daarover. Maar heb ik iets met dividend ook in met mijn ETF?
S&P, nou, het komt er eigenlijk op neer dat als je een ETF hebt en daar zitten natuurlijk bedrijven in. En als één van die bedrijven dividend uitkeert, dan heeft jouw ETF ook dividend. Nou, dat is natuurlijk de vraag aan jou. Jij zit in de S&P.
Mm-hmm. Ik denk van wel.
Hebben bedrijven in de S&P dividend?
Ik denk van wel.
Nou, dat heb je goed gezien. Nou, er zijn... zeg wat van die 500 bedrijven die jij hebt, keren de 200 dividend uit. Nou, dat komt op... Volgens mij heeft de S&P volgens mij wel een dividend van 1,36 of zo.
Ja.
Dat dividend, dat is eigenlijk van de eigenaren van de ETF. Dus dat is ook een beetje van jou.
Ja.
Dan kunnen ze eigenlijk kunnen ze voor twee dingen kiezen.
Ja, ik las iets over distributing ETF's en accumulating ETF's. Dus dat distributing, dat is...
Dat is dat je het uitgekeerd krijgt.
Precies. Dus dan krijg ik dat elk kwartaal, krijg ik dat. Waar krijg ik dat?
Dat krijg je op je beleggingsrekening.
En zeggen ze dan ook bij dit is je dividend, want anders ga ik dat natuurlijk niet herkennen.
Ja, dat zie je als je in de Giro inlogt, heb je sowieso een vrije ruimte. Dat is dus je beleggingsrekening.
Ja.
Daar staat gewoon je overgebleven cash nog op. En als je helemaal naar onder scrolt bij je portefeuille, staat er corporate actions. Daar zie je dus het toegezegde dividend. Nou, dat is in jouw geval krijg je het per kwartaal uitgekeerd. Dus je krijgt het sowieso binnen 3 maanden.
Mm-hmm.
En dan als je naar rekeningoverzicht gaat, dan zie je daar dat het ook daadwerkelijk is uitgekeerd. En dan wordt het op je vrije ruimte gestort.
Dus dat heb je dan?
Dat heb je dan.
En dan volgens jou moet ik dat er weer insteken.
Ja, dat idee is dat je dat moet gaan... Nou, je moet niks. Dat moet je wel weten.
Ja.
Maar in je eigen geval ben je net begonnen. Kan je beter maar gelijk herbeleggen.
Ja, en dan heb je dat accumulating ETF.
Ja, en dat is eigenlijk... Dan ontvangt de ETF nog steeds het dividend. Alleen dan wordt het automatisch herbelegd. Dus de ETF gaat het voor jou herbeleggen. Ook gelijk zonder kosten.
Oh ja, precies. Dan doet hij eigenlijk wat jij doet, maar dan automatisch.
Ja. Want zegt dat je wat er eigenlijk gebeurt, is dat ze zeggen dat ze van alle S&P-bedrijven er 10 aandelen hebben en ze ontvangen alle dividend en dan hebben ze dus inkomen. En van dat inkomen kopen ze bijvoorbeeld van 250 bedrijven een aandeel. Dus dan heb je dus in één keer van 250 bedrijven 11 aandelen en van die andere 200 nog 10.
Ja.
Waardoor je dus eigenlijk de onderliggende waarde, dus de waarde in de ETF, is daardoor omhoog gegaan.
Ja, oké.
Okay. Waar jij dan ook weer van profiteert.
Ja, precies. Oké. Okay. En hoe zie je dat? Of het een of het ander is?
Nou, dat zie je elke ETF... Dus de uitgever heeft een aparte pagina gemaakt en dat noemen ze een fact sheet. Dat is een samenvatting eigenlijk. En er staat altijd de kosten, de uitgever, wie doet dat, wat is de handelsvolumes, wat is de prijs, wat is de onderliggende waarde, wat zijn de performance in het verleden.
Alles staat erop.
En dan zie je dus ook hoe ze omgaan met ETF.
Ja. En wat zou dat mij dan opleveren per kwartaal ongeveer, denk je?
Dat zegt dat het... Ja, tussen de 1,5 en de 2% dividend is. Ik denk dat het rond de 1,5 is. Moet je zo even kijken.
Ja.
Ik denk dat als je €500 hebt ingelegd, daar 1,5% van.
Ja, dat is een makkelijke rekensom die ik niet ga maken natuurlijk. Oké, okay. Goed om te weten.
Ja, €7,5.
Dank je wel. Goed. En dan moeten we dividendlekkage nog bespreken?
Ja, misschien wel even kort.
Want waarom eigenlijk? Wat heeft dat dividendlekkage? Dat is...
Nou, dividendlekkage is... Elk land heeft vaak een eigen dividendtarief. Nou, Nederland heeft met heel veel bedrijven in de wereld een dividendakkoord, waardoor het altijd op 15% uitkomt.
Ja.
We hebben het al eens eerder gehad, bijvoorbeeld als ik in Duitsland betaal je 26,5%. Dus als je een aandeel in Duitsland hebt en je krijgt dividend, dan mag je 15% terugvragen bij je IB-aangifte. Maar dan mis je natuurlijk nog 11%.
Ja.
Nou, die 11%... Die kan je terugvragen door een speciale brief te sturen naar de overheid en met
dat
je bewijzen.
Dat is allemaal te veel werk.
Ja, dat doe ik dus allemaal niet. Daarom vermijd ik alle landen die hoger dan 15% hebben.
Precies. Wat heeft dat met ETF's te maken
nou,
voor ons?
Als een ETF in een ander land is gevestigd, dan kan die dus eigenlijk alle dividenden niet terugvragen. Omdat vaak die afspraken anders zijn. Waardoor jij niet die 15% terug kan krijgen op je IB-aangifte. Dus dat noemen ze een lekkage. In het geval van jouw ETF heb jij een lekkage. Ik weet niet exact hoeveel die is, maar dat is denk ik tussen de 0,20 en de 0,30%. Jij kan dat dus niet terugverrekenen, omdat je een Amerikaanse ETF hebt.
Ja.
Dus dat zou je in wezen moeten bijtellen bij de kosten die je maakt. Nou, je hebt geen transactiekosten, maar je betaalt wel 0,07% van de ETF. Dus dan zou je zeggen 0,2, 0,3 bij moeten doen. Dus dan kom je uit tussen de ongeveer de 0,27 tot 0,37. Ja. Zijn eigenlijk jouw echte kosten voor jouw ETF. Dat kan je wel vermijden door... vaak zijn dat Nederlandse bedrijven die ook ETF's uitgeven. En dat noemen ze zijn fiscale beleggingsinstellingen. Noemen ze FBI, noemen ze dat. Nou, bijvoorbeeld Van Eck heeft dat. En daar kan je dus, dat is dus echt een fiscale Nederlandse status. Waardoor je dus als je daarin belegt, kan je dus die 15% wel terugkrijgen.
En kun je dan nog steeds dezelfde ETF hebben? Nee, dan heb je ook een hele andere ETF, toch?
Ik weet niet of de Van Eck ook de S&P aanbiedt. Maar de hoofdverschijning wat je vaak ziet, is dat als Van Eck hem wel aanbiedt, dat die kosten weer hoger zijn.
Ja,
dus de kosten in ETF zijn hoger.
Dus het levelt elkaar uit.
En ja, dat is zo.
Het is echt zo, het klinkt als heel erg gerommel in de marge.
Je moet heel erg goed gaan uitzoeken. Ja. Soms scheelt het daardoor niet zo heel veel.
Maar dat is toch, dat gaat over, ik weet dat percentages wel echt jouw ding zijn, maar dat klinkt als heel weinig.
Het is niet heel veel. Mensen kijken er vaak ook niet naar, maar het kan wel echt grote bedragen nog wel effect hebben.
Ja.
Maar dat is wel goed om te weten dat je dat wel hebt. En dat heb je dus niet bij losse aandelen. Ja, losse aandelen is ook veel meer werk natuurlijk.
Ja.
Wat ik altijd als tip geef, grote ETF's, die heeft vast wel iemand op het internet voor je uitgerekend.
Ja.
Dus typ gewoon de ETF-naam achter dividendlekkage op Google. Is er vast wel iemand op een forum die dat voor je uitgerekend heeft.
Ja.
En die kosten moet je eigenlijk bij je tier, dus je total expense ratio van de ETF tellen. En dan heb je de daadwerkelijke je netto kosten van een ETF.
De total expense ratio, dames en heren. Jawel.
Dat zijn de kosten van een ETF.
Volgens mij zijn we wel aan toe om een paar ETF's te horen nu.
Jazeker.
Want jij hebt er een paar uit de kernselectie gehaald, dus van de
Giro. Ja, ik heb even de kernselectie doorgespit. En ik heb een aantal uitgepakt die ik denk wel interessant zijn. Die staan ook allemaal op de website, kan je rustig terugkijken. Ik heb ook een linkje naar de ETF zelf toe, waardoor je hem ook de facts ziet kan kijken en zo. Yeah. Misschien te veel om alles in detail te bespreken.
Ja, misschien wel.
Nou, de iShares AEX is een hele mooie. 25 bedrijven in Nederland. We gaan daar nog een keer een aflevering over maken, de AEX-samenstelling. Want ik ben zelf ook wel benieuwd hoe dat nou precies opgebouwd en hoe de AEX zich ontwikkelt.
Ja.
Maar ik ben op zich wel heel erg te spreken over de AEX. Ik ben heel erg technologie-minded. En de AEX is vergeleken met alle Europese hoofdindexen, de index met de meeste technologie. Ik denk dat de AEX zich heel goed positioneert voor de toekomst. Dus ik denk ook dat op lange termijn dat de AEX het ook helemaal niet zo heel slecht gaat doen.
Dus we kunnen nu niet naar voetbal kijken en hup Holland hup schreeuwen, maar ondertussen doet onze AEX het fantastisch.
Dat vermoed ik dat AEX goed aan het positioneren is.
Ja, leuk.
Dus dat is dan betaal je €54 voor een aandeelprijs.
Een rendement?
Rendement gemiddeld 6,29 over de afgelopen 5 jaar. Dan hebben we de S&P 500. Nou, dat is degene die jij ook hebt. Mm-hmm. De Vanguard is 0,07 kosten.
Maar wel met een rendement van?
8,15 in 5 jaar tijd. Maar behaalde resultaten in het verleden.
Bieden geen garantie voor de
toekomst. Goed zo. 500 bedrijven, aandeelprijs €52. Zit ook in de kernselectie. Net als de iShares AEX ook in de kernselectie. Gratis transactie, 1 keer in de maand. En dan hebben we nog de FTSE All World. En dat is ook wel een interessante. Vooral denk ik, als je echt echt goede risicospreiding wil, dan heb je eigenlijk een spreiding over de hele wereld. Nou, dat zijn ook gelijk heel veel bedrijven, 3400. 5 jaar rendement, 3,83.
Oh, dat is wel aanzienlijk minder.
Ja, omdat je ook gewoon veel meer gespreid zit. €76 zit ook in de kernselectie. Ja, dit is een wat defensiever ETF, omdat het gespreid zit over de hele wereld. Dus hier sluit je eigenlijk gewoon problemen in regio's uit. Dus dat zijn eigenlijk ook uit. Dat is ook uit de kernselectie. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn dat als je langzaam meer richting je eindhorizon gaat, dat je wat defensiever gaat beleggen in een wereldindex. Dus heb je nog steeds 100% aandelen, maar wel meer spreiding.
Ja.
En dan kan je op een gegeven moment nog verder besluiten. Als ik nog meer richting mijn eindhorizon kom, ik ga wat meer in obligaties.
Ja,
ik ga, dus ja, als je het geld nu 25 jaar niet nodig hebt, dan kan je natuurlijk de eerste 10 jaar veel meer risico nemen dan de laatste 10 jaar.
Ja.
Want ja, je hebt nog veel meer tijd om het te herstellen.
Ja, precies. Okay.
En dan hebben we nou bijvoorbeeld, die zit ook in de kernselectie. Dat is de laatste uit de kernselectie die ik ook wel interessant vond. Dat was de Wisdom Tree Physical Gold.
Ja.
Dat is een ETF waar je belegt in fysiek goud. Dus het moment dat er meer mensen die ETF kopen, dan wordt er ook fysiek goud opgekocht en opgeslagen. Heel veel ETF's volgen de goudprijs, maar deze is, hier heb je wel als onderpand ook echt fysiek goud.
Ja.
Waardoor deze ETF heel interessant is. Betaal je dus wel wat meer, 0,39. Maar ik denk 0,39 voor een partij dat fysiek goud koopt en voor je opslaat. is vrij goedkoop. Want ja, ga zelf maar eens een goudklomp kopen en zelf opslaan. Dus voor 5 jaar rendement toch al van 10,6. Dat is best hoog. Ja. Aandeelprijs van 158.
Maar wij zeggen altijd, als je een ETF koopt, dan zit je vaak meteen al heel gespreid. Maar dit is geen spreiding.
Nee, daarom is het ook wel goed omdat we het nu over hebben, is dat je kan dus ook ETF's nemen die heel specifiek zijn. En dan heb je dus geen spreiding.
Ja.
Of niet genoeg spreiding. Daarom is het, ik heb ook heel vaak de vraag, hoeveel ETF's moet ik hebben? En dat is een, daar kan ik geen antwoord op geven. Het ligt eraan wat er in die ETF zit.
Ja.
Als je een ETF goud hebt, een ETF zilver, een ETF cloud computing, dan zit je natuurlijk niet gespreid. Ja. Er zijn ook heel veel mensen die alleen maar ETF beleggen. Die zeggen, ik doe 50% in S&P, dan zit ik gelijk goed gespreid. Doe 10% in alleen maar cloud computing, 6% in gold. En doen dus eigenlijk dat alleen maar in ETF's.
Ja.
Dus je kan natuurlijk ook gewoon je spreiding creëren met ETF's.
Ja. Oké, dus deze komen allemaal uit de kernselectie. Maar heb jij ook nog dingen gezien, want ik ken jou, je gaat niet alleen binnen de kernselectie kijken natuurlijk, die jou echt ook aanspreken?
Ja, natuurlijk heb ik gekeken, dat ken je me goed. Ook WisdomTree Cloud Computing, die vind ik heel interessant. Daar kijk ik ook heel veel naar. Ja. Omdat ik, vorige keer als tip gaf, ik kijk naar ETF's en kijk wat voor aandelen zitten erin. Dit kijk ik heel veel naar, er zitten maar hele interessante aandelen in. En het gaat allemaal over cloud computing. En vroeger ging het allemaal via fysieke servers. Elk bedrijf had een server in pand. Nou, dat gaat natuurlijk nu allemaal via servers, gewoon remote. En daar dat organiseren en dat goed benutten, daar zijn heel veel bedrijven nu aan het opstaan. En er is een specifieke ETF voor. Nou, die doen het natuurlijk in deze crisis heel goed. Een rendement year to date. Dus het bestaat nog niet zo lang. Dus dat is van 1 januari tot nu 63%. Dit zijn de aandelen die het heel goed doen nu.
Ik wil deze.
53 aandelen zitten erin. 0,4 kosten, €41 per aandeel. Dus niet in de kernselectie. Maar zit wel vooral in, natuurlijk in Amerika.
Yeah.
En vooral in informatietechnologie.
Yeah.
Dit zijn aandelen die ik heel interessant vind. Maar die moet dus niet 100% voor je portfolio in zo'n aandeel. Want dan zit je echt niet gespreid. Dan zit je in een high risk in 53 bedrijven. Als je bijvoorbeeld zoiets zou doen, een specifieke ETF, dan moet je dat ook bijvoorbeeld maar met 10%. Dus die 90% zit gespreid. En dan kan je 10% speelgeld nemen, wat je meer met hoger risico neemt. Een andere ETF die heel veel voorkomt, die waar veel, heel veel Amerikanen in beleggen, dat is de SPDR portfolio S&P 500 Growth ETF. En dat is eigenlijk de S&P ETF, maar dan alleen maar de groeiaandelen uit de S&P.
Okay.
En die is ook heel interessant.
Dus dat zijn ook dan de hele S&P 500, maar er zijn geen 500 bedrijven
meer. Nee, het zijn er 279.
Oh, ja.
Maar dan alleen de groeiers uit de S&P.
Oh, grappig.
Dit vind ik ook een hele interessant. Heeft een 5 jaar rendement van 15%. En die doet het al jaren heel erg goed.
Ja. Maar waarom wat is ook dan weer het nadeel van dat het niet in de kernselectie zit? Dat je meer kosten hebt, transactiekosten.
Ja, dat je transactiekosten betaalt.
Yeah.
Nou, dat is in kleine bedragen beleggen gewoon. Dat is, als je bijvoorbeeld €100 per maand inlegt, dan ga je snel een paar procent aan transactiekosten betalen. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon te veel.
Waar ligt dan de grens vanaf hoeveel geld?
Ja, ik vind zelf dat je gewoon nooit meer dan 1% transactiekosten mag betalen.
Okay.
Zelf zit ik echt wel veel lager nog. Zelfs heel veel gemiddeld ongeveer 0,25. Yeah.
Okay.
Met een konden
maximaal
natuurlijk.
1%.
Ja, vind ik wel hoor. Ik vind dat eigenlijk al veel. Maar ik weet dus, ik heb deze ETF's opgezocht die ik zelf heel interessant vind. En die hebben ook allemaal goede volumes en zo.
Ja.
Ik weet alleen niet of de Giro ze ook aanbiedt. Ik heb daar niet naar gekeken. Ik ben bang van dat heel veel aandelen niet beschikbaar zijn op de Giro. Wat ook een hele interessante is, die zou ik eigenlijk het liefst wel willen, dat is de QQQ. En dat is de Nasdaq 100 ETF. Ja, vind ik heel goed. En daar betaal je 0,30 kosten.
Ja.
18% rendement de afgelopen 5 jaar. 103 bedrijven. Nou, het zijn eigenlijk de 100 grootste bedrijven van de Nasdaq. Ja, die vind ik zelf heel interessant.
Maar deze aandeelprijs, ik weet dat het niet heel uitmaakt, maar die schiet er wel bovenuit. En als je echt een kleine portemonnee hebt, is deze minder geschikt. Want dat is €224 voor één aandeel.
Voor één aandeel, ja.
Ja.
Ja. Dat maakt in principe niet uit. Kijk, een ETF, je moet het zo zien. Een ETF wordt uitgebracht. Een introductieprijs van bijvoorbeeld €10. Ja, als dat 20 jaar geleden is, is dat aandeel ondertussen al wordt steeds meer waard. Dus dat wordt ook steeds duurder. Totdat ze een keer een stocksplit gaan doen.
Ja.
En daar gaan we het zo over hebben.
Nou ja, of nu?
Nee, ik moet nog even een paar noemen. Je gaat te snel.
Oké.
Okay. Deze hebben we even uitgebreid besproken. Maar ik heb nog een ander lijstje die ook heel interessant zijn. Dat is de Van Eck Vectors Video Gaming en Esports. Mm-hmm. Ook een interessante, het is wel een Nederlandse Van Eck. Dus dat is wel interessant. Die wordt wel aangeboden bij de Giro.
Oké. Okay.
En dat zit alleen maar in video gaming en e-sport.
Dat is ook wel een groeiende tak, zou je zeggen.
Hele interessante. Yeah. Ja, het is natuurlijk wel een opkomende markt. Dat is wel duidelijk.
Yeah.
De iShares Edge MSCI World Momentum. En wat ze daarmee bedoelen is dat sommige aandelen hebben een momentum. Dus dat is die zitten in een bepaalde periode, in een bepaalde flow. Nou, bijvoorbeeld nu door de coronacrisis, dan veranderen de omstandigheden in de wereld in één keer heel snel. En dan krijgen een aantal bedrijven krijgen een momentum. Van hey, mm-hmm. PostNL was eigenlijk een aandeel waar je met een grote boog omheen moest lopen. En nu moet je in één keer PostNL hebben, want die kwam laat met cijfers ook. Die staat voor mijn year to date 16% in de plus.
Yeah.
En die doet het al 5 jaar lang helemaal dramatisch. Dus zo'n bedrijf zal dan in één keer opgenomen worden in een momentum ETF. En dat is dan een World Momentum. Dat is ook wel interessant. Die doet het volgens mij ook iets beter dan de gewone World ETF. Dus momentum heb je vaak ook in heel veel verschillende ETF's. Dat is ook wel iets waar je naar zou kunnen kijken.
Ja.
Ik ben zelf heel erg fan van de ARK. Dat is van Cathie Woods. En zij biedt de ARK Innovation ETF. ARKK. Die vind ik helemaal fantastisch. Maar die wordt dus niet aangeboden in Nederland. Zij heeft echt een gigantisch rendement. Een rendement in de afgelopen, voor mij 5 jaar, van gemiddeld 40% per jaar.
Jeetje, die Cathy.
En zij verslaat echt met, van de 5 jaar rendement, verslaat zij volgens mij echt met 40% nummer 2. Ja.
Lekker.
Ja, het is echt, zij is...
Zo eentje om even te googlen dus.
Zij wordt nu een beetje zij wordt af en toe nu al genoemd met, dit is de moderne Warren Buffett.
Vet.
Ze is een heel interessante vrouw. Ik wil daar nog een keer binnenkort een aflevering gaan maken met jou over innovatie en beleggen. En dan wil ik haar view op innovatie en beleggen eens gaan delen. Het is heel interessant.
Lijkt me goed.
Dan hebben we nog de Van Eck Vector Gold Miners. Dit is nu in deze tijd heel interessant. Goud. Ik hou er niet van om in materialen te beleggen. Maar met gold miners is een hefboom. Dat als je in miners gaat beleggen die goud mijnen, die hebben net zoveel kosten. Maar als de goudprijs natuurlijk veel omhoog gaat, kunnen in één keer veel meer verkopen. Zij gaan dus ook veel meer mijnen als de goudprijs heel hard omhoog gaat. Dus heb je een extreme hefboom op de goudprijs. Kan op bepaalde momenten een hele interessante belegging zijn.
Wat grappig.
Ik zou liever in goud mijnen gaan doen dan in goud zelf. Dan hebben we nog de Van Eck Vectors Morningstar US Wide Moat. Nou, moat ken je denk ik niet.
Nee,
ik wil daar ook nog een aflevering over maken. Wat is nou een moat en waarom is dat zo belangrijk met beleggen? Maar een moat staat eigenlijk voor, maar als je vergelijkt vertaald voor een kasteel met een gracht eromheen. En hoe groter de moat, hoe moeilijker bedrijven bij dat kasteel kunnen komen.
Yeah.
Dus moat wordt gesproken als het een onwijs goed verdienmodel heeft, een concurrentie voor, misschien wel een monopolie, waardoor bedrijven eigenlijk nooit daaraan kunnen komen. En er zijn dus ETF's die dus alleen maar zulke soort bedrijven hebben.
Zo'n bedrijf dan bijvoorbeeld een Facebook.
Ja, een Apple.
Een
Amazon.
Een Google.
Ja. Maar er zitten natuurlijk wel meer moat. ASML is ook een moat.
Ja.
En Coca-Cola is ook een moat, denk ik.
Leuk. Ik geef je nog één laatste.
Oké. iShare Global Clean Energy. Ook een hele interessante.
Oké. Is dat een ESG?
Het staat er niet. Het
klinkt wel duurzaam.
Ja, het staat er niet specifiek in. Een heel klein ETF, denk ik ook. Zit er niet zo heel veel bedrijven in. Denk ook maar 50 of 100. En doen alleen maar clean energy.
Ja.
Nou ja, zo. Wat ik eigenlijk hiermee wil delen is dat je hebt dus ETF's in alle kleuren en maten. Heel erg gefocust met 50 bedrijven maar. En je hebt aandelen waar duizenden bedrijven in zitten.
Over de hele wereld.
Dus een ETF aan zich betekent niet spreiding.
Oké.
Okay. Nou, dan denk ik dat we het zo wel gehad hebben, denk ik.
Ja, maar ik vind het leuk om even ook over wat andere ETF's te horen. Ja, toch jammer dat dan die dingen weer niet in de kernselectie zitten. Daar baal ik wel een beetje van. Maar
nou, ik vind dat wel een beetje jammer. Dat het zoeken naar ETF's is super onduidelijk in de Giro. En het aanbod van ETF's is heel, heel laag, vind ik zelf.
Ja.
In ieder geval de ETF's die ik interessant vind, die staan er vooral niet in. Dus dat is een beetje jammer.
Ja.
Ja, ik denk dat het vooral allemaal kostenoverweging is. Dat ze de ETF's er alleen in doen die, groot die veel gebruikt worden. En dat ze daardoor die makkelijk kunnen
aanbieden. Ja, maar dat houdt zichzelf aanbieden. Natuurlijk ook in stand.
Ja, nee, dat klopt. Ja. Ja.
Oké, dat was de laatste. Dan kunnen we naar het nieuws.
Ja, dat is misschien wel een interessante. De Apple stokprijs gaat nu over de €400 heen. Ik weet niet, toen ik dit schreef was het 400, maar volgens mij is het ondertussen 420 of 430 geworden. Het is misschien wel 440.
Ja.
Maar Apple heeft al 4 keer eerder een stocksplit gehad. En dat houdt letterlijk in dat een aandeel kost, zeggen we nu €400. Het wordt een stocksplit van 4 voor 1. Dus dat betekent dat het aandeel wordt in 4 opgedeeld. Je had eerst €400, betaal je nu €100 voor een stokprijs. Het bedrijf wordt niet goedkoper, het bedrijf wordt ook niet duurder. Het aandeelprijs wordt alleen goedkoper.
En er verandert verder helemaal niks.
Helemaal niks. Ze gaan dus gewoon 4 keer zoveel aandelen uitgeven.
Ja, dat verandert dus.
Ja, dus als je nu 1 aandeel Apple hebt, dan krijg je er straks 4.
Ja.
Dus de prijs wordt gewoon door 4 gedeeld. Ik
ja, maar verder maakt het nog steeds niet zoveel uit voor hoeveel rendement je er ook op haalt.
Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Nee. 31 augustus gaat dit gebeuren als het goed is. En dan vragen ze zich, waarom doen ze dit dan?
Ja.
Ze noemen dat de retail investor. Dus de gewone investeerder.
Ja, ze wil toegankelijk blijven.
En willen ze dat Apple ook toegankelijk blijft voor de gewone investeerder.
Ja.
Dus ja, er is wel wat van te zeggen. Amazon kost 3200, Tesla kost 1600, 1700.
Een aandeel?
Per aandeel. Dat is voor een gewone belegger vaak niet te doen.
Maar dat willen ze dan ook niet. Want dan
zouden ze ik denk dat gaan ook allemaal stocksplits wel doen. Maar Apple heeft het al een paar keer eerder gedaan. 87, 2000, 2005, 2014.
Oh ja. Ja.
Nou, dat geven we aan hoe hard Apple de afgelopen 30 jaar is gegroeid.
Ja. Ja.
Ze maken ook gewoon meer winst.
Ja. Oké, okay, nou dus dat, die stocksplit.
We hebben natuurlijk even over die tech hearing gehad vorige keer. Ja, ik heb ernaar gekeken. Ja, het was wel beter dan de vorige keer, want dat sloeg helemaal nergens op de vorige keer.
Wat dan?
Vorige keer ging het congres natuurlijk de CEO's al overhoren, maar die hadden geen enkel verstand van technologie. Het was echt lachwekkend.
Maar,
ze begrepen er helemaal niks van. Dat was eigenlijk heel sneu.
Ja.
En nu waren ze wel veel beter voorbereid.
Ze hadden zich iets beter ingelezen.
Het was wel beter dan de vorige keer, maar ik vond het nog steeds lachwekkend. Ik vond, ze stelden vragen waarvan ik dacht, ik vraag me af in hoeverre dit nou nadelig is geweest voor hun. Ik denk bijna dat het misschien hun nog populairder heeft gemaakt.
Je lachwekkend. Het is dus ook weer zorgwekkend dat we blijkbaar zo weinig capabele mensen hebben die iets tegen deze mannen kunnen inbrengen. Dat ze überhaupt verstand van zaken hebben om het ergens over te hebben.
Het is sowieso een heel complex materie, want ga die bedrijven maar eens opknippen. En ze zijn, dat is ook een beetje een ding, ze zijn over het algemeen ook onwijs goed voor heel veel mensen. En dat maakt het ook heel complex. Er zijn natuurlijk onwijs veel mensen die spullen op Amazon verkopen, die hier gewoon hiervan leven.
Ja.
Dus er zijn ook heel veel winnaars. We gaan het zien. Het is nog steeds de grootste bedreiging, denk ik, voor beleggers in technologie. Maar ik zal er niet heel erg, ik zal dat niet heel erg meenemen, denk ik, in je overweging.
Nee. Oké. Okay. Nou, portfolio.
Oh ja, portfolio. Geen transacties gedaan. Dat is misschien ook nog wel wat ik wel bij wil zeggen. Is dat waarom mensen denken, waarom doe je niks? Ik denk dat ook als je een horizon van 30 jaar hebt, dat weinig handelen de juiste reden is waarom je succesvol bent.
Ja.
Ontvangen dividend, €135. Dus dat is flink. Van 6 verschillende bedrijven. Ik heb de maand is nu net voorbij. Ik heb vorige maand €400 ontvangen. Dat is wel inclusief dividendbelasting. En ik merk dat eigenlijk de komende maand gaat wat minder worden. Verwachting van €230. En ik zie eigenlijk dat ik altijd de derde maand van het kwartaal een soort van dipje heb. Want bedrijven keren per kwartaal uit. Dus ik heb bedrijven die doen in januari. Ik heb bedrijven die uitkeren in februari. Ik heb bedrijven die uitkeren in maart.
Ja.
En die cyclus herhaalt zich elk kwartaal. Dat valt me nu eigenlijk op. Dus mocht ik ooit weer leven van mijn dividendinkomen, dan moet ik wel zorgen dat ik nu veel meer bedrijven ga krijgen die in maand 3 dividend uitkeren. Anders heb ik altijd in maand 3 een dip in mijn inkomen.
Dan kun je geen taart eten in maand 3.
Nee, dan moet ik droog brood.
Ja, gadver.
Dan kom ik gewoon bij jou eten.
Ja, dat kan altijd.
En de portfoliowaarde van €150.800.
Oh, nou, dat gaat dus beter dan de afgelopen tijd.
Ja, het is nog steeds niet de piek. Ik zat even te kijken of dit een nieuw record was, maar 151.000 was een record.
Ja, maar we gaan weer de goede kant op.
Komt heel erg in de buurt.
Komt in de buurt, inderdaad.
Reviews?
Ja, er waren in ieder geval 2 die ik wel even wilde doen. Ten eerste van Annette. Zij stuurt, hey Pim en Milou, leuk jullie podcast. Veel geleerd al, dank jullie. Maar ik vroeg me af waarom jullie het in de laatste aflevering, dus de vorige, niet over het nieuws rondom de Giro hebben gehad. Oei, jullie hebben deze site veelvuldig genoemd in eerdere afleveringen. Dus ben heel benieuwd hoe jullie hierover denken. Wellicht dat het langs kan komen bij de volgende aflevering. Nou, Annette, bij deze. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het bericht gemist. Maar de kop was, klanten, de Giro liepen te veel risico.
Ja, voor mij tussen 2017 en halfweg 2018 is aan het licht gekomen dat de Giro te veel risico heeft genomen met het onderpand. Want het is met brokers, heb je het commerciële bedrijf, de werkmaatschappij, waar ook daadwerkelijk de mensen op de loonlijst staan van de Giro en alles. Dus waar gewoon geld erheen gaat. En dan heb je een andere kant, een los bedrijf, waar het vermogen wordt gestald van de klanten.
Ja.
Dat als dus die giro failliet gaat door fraude of door wat er ook gebeurt, dat er een crisis komt en ze kunnen salaris niet betalen, gaat de giro aan zich failliet, maar daardoor is alle waarde van alle klanten, dus de portfolio, de aandelen gewaarborgd, want het zit in een andere BV.
Ja.
Die scheiding is heel belangrijk. En de AFM heeft eigenlijk de giro op de vingers getikt dat het in 2017 en tot halverwege 2018 die scheiding niet goed op orde had. En dat dat er tussen die twee eigenlijk soort van twee bedrijven belangen heen en weer liepen. En dat, dat daardoor eigenlijk komt er een beetje op neer dat de beleggers dus, mocht de giro toen de tijd failliet zou gaan, dus de belegger daardoor wel een risico liep.
Ja.
Wat natuurlijk dan weer interessant is, dat als de AFM dat dus constateert, wat dus eigenlijk in hun regels staat dat dat verplicht is, waarom hebben ze dan die vergunning niet opgeschort? Dat is mij dan de vraag, hoe ernstig was het dan? En wat er eigenlijk, wat mijn punt is eigenlijk, ik wist dit namelijk al een lange tijd. En die rechtszaak is constant weer van doorgeschoven, waardoor het nu pas naar buiten is gekomen.
Ja.
En de giro heeft het eigenlijk allemaal al opgelost. Dus het is een soort van, daarom komt de VEB, de Vereniging Effectenbezitters, ook nu met die wil een rechtszaak aanspannen om een compensatie voor het risico dat ze hebben gelopen in het verleden. Omdat namelijk het risico is er nu niet meer. En
kun je afvragen, valt er dan nog iets te winnen als je ook daadwerkelijk niks hebt verloren of hebt ondervonden?
Maar ja, dat moet dus blijken. Maar de belegger heeft dus wel degelijk een risico gelopen, al wist niemand dat. Ik heb het idee dat het op zich opgelost is. En dat het daardoor, denk ik, dat de giro het zoveel gezorgd heeft dat ze elke keer rechtszaken hebben aangespannen om het zo ver mogelijk de publicatie uit te stellen. Waardoor ze tijd hebben om het te fixen en waardoor nu iedereen denkt, het is toch al opgelost.
Ja.
Er is nu naar buiten gekomen dat de giro daadwerkelijk fout zat en een boete heeft gekregen voor een boete van 3 ton.
Okay.
En ze moeten dat nu oplossen. En de giro zegt dat het al opgelost is en AFM zegt, dat moeten we nog controleren.
Ja. Oké. Okay. Nou, het was in ieder geval niet dat wij het niet wilden bespreken of omdat wij in de broekzak van de giro zitten. Dat is denk ik ook wel gebleken uit de rest van deze aflevering met onze kritiek op de kernselectie. Maar goed opgelet, Annette, een goede vraag. Michiel die gaf 5 sterren in de Apple Podcast app, maar die stelde ook een vraag. En die kunnen we natuurlijk niet beantwoorden in de app zelf, dus dan doen we het eventjes hier. Hij vraagt, kan ik niet een ETF in jouw portefeuille kopen? Je manier van analyseren bevalt me.
Dat kan helaas niet.
Hoe bedoel je? Je kan toch gewoon dezelfde kopen?
Oh ja, maar dat kan je. Moet je
gewoon... zo, ik snap wat hij bedoelt. Een ETF van wat jij, kijk, jouw mandje, zeg maar.
Ja, het zou dus in theorie kunnen dat ik ooit een uitgever word van een ETF.
Ja, dat is een goed idee. Leuk. Nou, in ieder geval leuk compliment van Michiel. En hij heeft nog een vraag. Als ik een ETF in vastgoed koop, beleg ik dan in aandelen of in vastgoed? Vind ik ook een goede vraag.
Nou, altijd in aandelen. Want dan moet je zo zien dat een bedrijf, die handelt in vastgoed. En in een ETF zitten weer meerdere bedrijven die in vastgoed handelen.
Ja, precies.
En dan heb je natuurlijk ook weer tientallen soorten vastgoed.
Ja.
Van tankstations tot aan panden, winkels, supermarkten. Nou, je hebt vastgoed in alles.
Ja.
Maar je zit altijd in bedrijven.
Ja, volgende week moeten we nog zeggen wat we gaan doen volgende week.
Oh ja.
Volgende week gaan we het hebben over... Wanneer is een dividendaandeel ondergewaardeerd?
Ja, ik heb op Instagram ook nog een vraag waar jullie als luisteraar graag willen dat wij over praten. Een beetje inspiratie is soms wel fijn om een beetje te horen wat er leeft. Dus je kan me altijd een mailtje sturen of een berichtje als je wil dat wij over een specifiek onderwerp gaan praten.
Ja, zeker weten. Nou, dat is... Dim, je had de taart in de ijskast staan, toch?
Want daar die vorige keer had je natuurlijk geklaagd dat je nog niks gekregen hebt. Dus
steeds geen taart.
Dus ik heb een heel groot stuk voor je gehaald.
Lekker, dan zou ik zeggen, laten we afzwaaien, want ik heb best wel trek.
Nou, laten we dat doen.
Oké, tot volgende week.
Tot volgende week.
Doei.
Doei.